NPO Radio 1. Max.
Epke Zonderland heeft hier de oefening van de leven geturfd.
Rijden ze in dezelfde baan, allebei in de buitenbaan.
Ongelooflijke stunt van Suzanne Schulte.
Arjen Robben.
De Duitse Bundesliga gaat weer van start. Zonder publiek, dat wel.
De perstribune met Margreet Rijntjes.
Goedemiddag. Omdat we het deze zomer zonder grote sportevenementen moeten doen, zendt de NOS als troost historische sportwedstrijden uit. Zoals vanmiddag om 4:10 op NPO 1 het EK voetbal voor vrouwen van 2017. De Oranje Leeuwinnen, waarschijnlijk weet u dat nog wel, pakte de titel. En Kika van S was toen één van hen. Van S speelt tegenwoordig bij Everton in Liverpool, maar zit nu hier gewoon in Nederland in Brabant. Dag Brabant, dag Kika.
Een goede middag.
Ja. Ga je ervoor zitten vanmiddag?
Jazeker. Ik heb er eigenlijk wel heel veel zin in. Ja, om het nog een keer terug te kijken, ja.
En met wie ga je kijken?
Ik denk gewoon met mijn familie, met mijn ouders. En ik ben benieuwd.
Ja, allemaal lekkere dingetjes al in huis gehaald en zo?
Ja, altijd, hè.
Ja, Brabant, hè, gezellig. Ja.
Ja, inderdaad.
Ron Vergouwen die is er natuurlijk ook weer dit uur met een mooi overzicht van opvallende radio- en televisiemomenten. Nou, waar gaan we ons op voorbereiden?
Nou, we hoorden net al in het nieuws natuurlijk dat er veel is gekeken gisteren naar het alternatieve songfestival, om het zomaar te zeggen. Dus daar ga ik het over hebben. Veel radiobloopers natuurlijk ook en heel veel persoonlijke ontboezemende radiomakers deze week.
Kijk aan, interessant. Dit is de perstribune van Max.
De perskaart.
Kika van S, geboren op 11 oktober 1991 in Boksmeer. We gaan je perskaart invullen. Dit moment in de EK-finale zal ik nooit vergeten.
Ik denk onze eerste wedstrijd tegen Noorwegen.
Dit is voor mij persoonlijk veranderd na die EK-finale.
Vooral de bekendheid en toch ook wel heel erg veel waardering wat je ervoor hebt gelaten.
Mijn favoriete plek in Liverpool is...
Ik denk toch wel de Cozy Club. En dat is een heel gezellig eetentje. Wat altijd eigenlijk heel erg lekker en goed is.
Deze speelster was altijd mijn grote voorbeeld.
Ik heb nooit echt speelsters als voorbeeld gehad. Maar mijn grootste voorbeeld is denk ik toch wel mijn moeder.
Leuk ritueel van de Oranje Leeuwinnen.
Vooral meezingen voor wedstrijden en lekker dansen.
Louis van Gaal gaf mij ooit dit compliment...
Dat ik een hele goede wedstrijd speelde en dat ik heel simpel voetbalde, maar dat simpel voetbalde heel erg moeilijk is.
Als ik stress ervaar, voel ik dat in dit lichaamsdeel?
Nou ja, veelal in je benen, want dan merk je gewoon dat je pases minder goed gaan.
Na mijn topsportcarrière wil ik dit gaan doen.
Ik zou graag iets in de maatschappelijke sfeer willen doen, dus anderen willen helpen.
Een vol stadion binnenlopen voelt als...
Heel veel kippenvel en heel veel emotie en spanning.
Ja of nee, ik heb gisteren gekeken naar de hervatting van de Bundesliga.
Ja.
Reageer via Twitter met hashtag deperstribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app.
Ja, Kika, je hebt naar de Bundesliga gekeken. Een wedstrijd zonder publiek. Hoe vond je het?
Ik vond het heel erg apart. Je leeft ook een beetje mee natuurlijk in die wedstrijd. En er gebeuren dingen, overtredingen of dat soort dingen. En dan leef je thuis eigenlijk helemaal mee. Normaal heb je ook wel publiek wat er achter gaat staan. En ja, ik vond het toch wel heel erg raar om te zien dat het spelletje gewoon verder ging. En dat er niemand op- of aanmerking had.
Nee, een beetje surrealistisch.
Ja, nou ja, aan de ene kant denk ik ook wel weer goed. Want er werd veel minder geklaagd in mijn beleving. Het was wel gek inderdaad om te zien. Maar ik was al met al wel heel erg blij dat er überhaupt voetbal op tv was.
Ja, mijn zoon ging bij vriendjes kijken. Gewoon om weer eventjes voetbal in zijn leven te hebben. Ja,
ja, klopt.
Ja. We gaan het uiteraard heel uitgebreid hebben ook over jouw de hervatting mogelijk in Engeland. Maar eerst even wat andere dingen uit de perskaart. Je moeder, je grote voorbeeld. Op wat voor manier?
Nou ja, mijn moeder is al op hele jonge leeftijd moeder geworden. En als ik dan kijk hoe ze dat heeft gedaan... en dan mag ze daar alleen maar heel erg trots op zijn, denk ik.
Hoe oud was ze?
Een echte doorzetter. En, 21, denk ik, toen had ze de eerste. Dus ja, dat is heel erg jong.
En was jij dat, de eerste?
Nee, ik heb nog een oudere broer. Van, ja, die wordt toevallig morgen 30. Dus ja, het zijn al echte leeftijden.
Ja, en een doorzetter noem je daar. Op wat voor manier?
Nou ja, ik denk, mijn vader zat veel al in het buitenland voor het werk. Nou ja, ik heb natuurlijk uiteraard ook een hele lieve en fijne vader. Mm-hmm. Alleen denk dat het best moeilijk is om als moeder zeg maar 3 kinderen op te voeden. En ja, dat heeft ze heel erg goed gedaan.
En wat deed je vader in het buitenland voor werk?
Hij zat in het leger.
Oh.
Dus ja, moest naar Afghanistan en zo. Dus dat, ja, dat was ook wel moeilijk.
Ja, en vertelde hij erover als hij dan weer thuis kwam?
Nou ja, we waren nog vrij jong. Ik moet zeggen dat hij daarna ook de keuze heeft gemaakt om te stoppen met het werk. Omdat hij er meer voor ons wilde zijn.
Ja, ja. Ja. Want Afghanistan is natuurlijk niet niks om daar te zitten, denk ik.
Nee, zeker niet. En ik denk ook zeker dat hij hele heftige dingen mee heeft gemaakt. Alleen op die leeftijd, is het denk ik niet heel erg slim om dat met je kinderen te delen. En dat heeft hij ook niet gedaan. Maar ik denk dat hij er altijd voor open zou staan om daar nu nog met ons over te hebben. Ja.
Ja, ja, maar dat heb je nog nooit gedaan. Nog nooit de gelegenheid heeft zich voorgedaan.
Nee, we hebben het er eigenlijk nog nooit over gehad, nee. Klopt.
Nee, nou wie weet.
Ja, inderdaad.
Want wil je het weten?
Nou ja, aan de ene kant lijkt het me best heftig wat hij heeft meegemaakt. Maar ja, dat siert hem alleen maar hoe sterk een man die nu natuurlijk is. Dus ja, aan de ene kant ook wel.
En na mijn topsportcarrière wil ik dit gaan doen. Zei je, nou, maatschappelijke carrière, mensen helpen. Heb je daar al een beeld bij wat dat moet worden?
Nou ja, ik heb tijdens het voetbal toen ik bij PSV speelde bij PSV in de community gewerkt. En daar was ik door middel van voetballen en door middel van de naam PSV was ik in de maatschappij mensen aan het helpen, normen en waarden aan het leren. Dus door middel van voetbal probeerde ik kinderen te helpen. Maar ook ouderen, eenzame ouderen. Dat ging echt heel erg breed. En dat vond ik echt superleuk om te doen. Omdat ik bezig was met verschillende doelgroepen om ze te helpen. Maar ik was ook bezig met voetballen. En ik denk dat er na mijn voetbalcarrière dat voetbal nog wel een heel erg belangrijk onderdeel blijft. En ik vind het ook wel leuk om iets van trainer te worden. Maar ja, dat is een beetje afwachten hoe alles gaat lopen. Ja. En, ja,
heb je dan een favoriete club waar je terecht zou willen komen als trainer?
Nee, niet per se favoriete club. Ik denk dat ik wel, ik zou beide, jongens of meisjes, maakt eigenlijk niet uit. Maar ik zou beide wel heel erg leuk vinden. Maar niet per se een club.
Nee. Je zei normen en waarden bijbrengen. Wat voor soort normen en waarden bracht je ze dan bij via dat voetbal?
Nee, je merkt natuurlijk in steden dat jongeren zeg maar veelal ook buiten op straat spelen. En dan wordt er natuurlijk eens wel eens wat katkwaad uitgehaald. En door middel van trainingen te geven probeerde ik tijdens die trainingen al de normen en waarden te leren. Wat normaal is en wat niet normaal is. Ik ging met die kinderen bijvoorbeeld hun eigen wijk in om spullen op te ruimen. Dus rotzooi van de straat te halen om zo toch te leren dat het gewoon in de prullenbakken thuis wordt en niet op de grond. En ja, als je daar denk ik al op jonge leeftijd mee begint, dan kun je ze nog veel bijleren.
En kenden ze allemaal Kika van Es als speelster van Oranje?
Nou ja, toen de tijd denk ik nog niet zo.
Oh nee, niet, nee, dat was natuurlijk vroeger, ja.
Ja, toen speelde ik natuurlijk wel ook zelf bij PSV. Ja. En ik zat ook wel bij Oranje. Maar ik zat toen ook wel net in mijn fase dat ik geblesseerd was. Dus toen was het, ja, en het was natuurlijk nog niet zoveel op tv. Dus toen de tijd, ja, denk ik niet dat ze het in de gaten hebben gehad, nee.
Nee, nee, nu denken ze, oh, dat was Kika. Ja, die was toen meenam. Ja. Nu ja, zit jij in Nederland. Je speelt bij Everton, maar je komt Engeland niet meer in, begreep ik. Maar je hebt nog wel elke dag contact met de club. Waar gaan die gesprekken over?
Nou ja, in het begin de eerste weken ben je veelal wedstrijden. Omdat je natuurlijk, ja, het was niet zo lang geleden dat we wedstrijden hebben gehad. Dat je die gaat analyseren, wat je goed hebt gedaan. Wat je eventueel zou kunnen verbeteren. Dus de ene dag praat je met de fysio, hoe gaat je programma. De andere dag met de trainer. Dan praat je bijvoorbeeld over volgend seizoen of over hoe afgelopen seizoen is gegaan. Dan komt de assistent met videoanalist in beeld. En die praat over wedstrijdbeelden die ze dan voor je hebben gemaakt. Die je terug gaat kijken. En zo heb je contact met een psycholoog van de club. Ja, je bent eigenlijk elke dag wel bijna in contact met een staflid van de club. Gewoon om die binding te houden en elkaar op de hoogte te houden met je gaat. En ik denk dat dat wel heel erg goed is. We hebben ook yoga-sessies, we hebben een quiz elke week. En ja, je merkt nu wel, nu het langer gaat duren, gaan de gesprekken veel al over koetjes en kalfjes. En hoe gaat het met de puppy en dat soort dingen, in plaats van over voetbal.
Met de puppy?
Maar ja, dat is. Ja, onze trainer
puppy?
Heeft een nieuwe hond.
Oh, de trainer heeft een nieuwe hond.
Nee, onze trainer, ja.
En
dus
hoe gaat het met
hoe gaat het met ja. Nee, ja, het gaat goed. Hij zegt wel, het kost ons wel echt, het is wel echt een rebel. Dus ja, misschien heeft hij het een beetje onderschat. Maar ja, het maakt ook alweer heel erg leuk natuurlijk. Ja.
Want er wordt dus ook naar oude beelden gekeken. Wat zijn jouw verbeterpunten als je weer aan de bak mag? Wat ga je dan meteen veranderen of proberen te veranderen?
Ja, ik denk dat ik de laatste jaren, wat bij mij wel een punt is geweest, dat ik een beetje op en af ging met mijn fitheid. Veel blessures gehad, operaties. En ja, voor mij is het gewoon belangrijk dat ik zorg dat ik ook al in deze periode dat ik thuis zit, dat ik gewoon enorm fit blijf. En ik denk dat dat heel goed gaat en dat ik me heel fit voel. En ja, voetbal technisch gezien is het vooral ja, ook momenten, hoe sta je. En ja, dat is vooral, dat kun je vooral oppakken natuurlijk als je weer met de groep gaat trainen.
Ja.
Dus dat is nu wel heel erg moeilijk. Maar ja, ik denk dat ik voordat het begon me weer eindelijk heel erg goed voelde. En echt wel weer in een flow begon te raken. Dus voor mij, ja, komt het niet om een gunstig moment.
Nee. Nee, want jij bent lang geblesseerd geweest. Maar ik heb begrepen dat je als een van de weinigen op een privécomplex hier in Nederland, in Maashees, gewoon kan trainen.
Ja, klopt. Ja, dat veld is niet van de gemeente, maar is echt van de club, ja, van dat clubje zelf. En ja, die hebben een veld beschikbaar gesteld. Ja, waar wij, ja, ik train daar samen met een vriendin, Meerte, die ook in Duitsland voetbalt. En toen hebben we gezegd, nou ja, ze hebben dan vragen of we daar mogen trainen. En ja, ze maaide het gras, het werd gesproeid als het warm was. Dus ja, we zijn daar wel echt heel goed behandeld.
Ja, geweldig. En je zei, we hebben quizzen en yoga-sessies. Quizzen? Wat voor quiz? Is dat allemaal online met elkaar tegelijkertijd via Zoom of zo?
Ja, en Skype doen ze het. En Kahoot is een onderdeel ervan. Maar ja, ik heb een paar keer meegedaan. Alleen, ja, het is toch vrij lastig dan. Omdat, ja, alle vragen zijn natuurlijk in het Engels. En voordat ik dan die vraag heb gelezen, hebben de meesten het antwoord al drie keer ingedrukt.
Oh, dat is niet eerlijk, ja.
Nee, en als het dan ook nog over Nederlandse dingen ging en dingen waar ik, zeg maar, geïnteresseerd ben, dan zou het iets makkelijker zijn. Dus ik heb ook niet elke keer meegedaan. Want ja, elke keer op de laatste plaats eindigen, ja, daar word je ook niet echt vrolijk van.
Want dat gaat dan over wat voor soort Engelse dingen?
Ja, ze hebben echt over voetballers, zeg maar, in de Premier League. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over chocola die ze in Engeland hebben. Ja, ja, kijk, daar praten ze niet over de chocola die wij hier in Nederland verkopen. Tony Chocoloni of zo, dat kennen ze daar weer niet. Dus ja, dan wordt het toch wel gauw lastiger.
Ja, ik snap het. Hey, en de Cozy Club, dat is je favoriete plek?
Ja.
Ga je daar naar?
Ja, dat is een...
Ga je gang. Ja.
Nee, ja, dat is zeg maar een eettentje in Liverpool. En daar hebben ze echt hele lekkere tapas en ook nog wel gezond. En ja, ja, weet je, we zitten daar. Ik woon dan met Inessa Kaagman samen. En dan nog een Engels meisje. En toch wel vaak na een wedstrijd heb je zoiets, ja, zullen we dan maar lekker gaan uit eten? Of in ieder geval, je wil er even uit. Want je zit toch veel al, zeg maar, heel de week thuis. Mm-hmm. Of op het voetbalcomplex. Dan is het gewoon lekker om er even uit te gaan. En de sfeer is daar heel erg leuk. Het is gewoon midden in de stad. Je hebt uitkijken over de winkelstraat. En ja, dat is gewoon heel erg leuk om daar dan te zitten.
Ja. Nou, is het zo dat ik een oud interview met je zag en dat je daarin zei, nou, Amsterdam, ik vind het eigenlijk maar een beetje eng. Heb je dat niet in Liverpool?
Nou, ik loop zelf niet veel in Liverpool in mijn eentje. Als ik de stad in ga, dan is het wel met iemand.
Omdat je dat inderdaad eng vindt? Inesse...
Ja, ik heb het er niet zo op. Gewoon, ja, ik ben niet zo iemand die in mijn eentje 's avonds door de stad gaat lopen. En nee, erop uitgaat in mijn eentje is sowieso niet echt helemaal mijn ding. Dus het, ja, als ik in de stad ben te vinden, is het wel met iemand. Dus ja, en ik moet zeggen, je hebt ook weinig besef. Want in het begin waren Ines en ik, deden we 's avonds wel eens wandelen. Maar ja, we weten eigenlijk helemaal niet in wat voor een soort wijk we wonen. Ja, maar we wandelen er wel gewoon 's avonds in het donker. Terwijl bij wijze van spreken, als ik zou weten in Nederland, ja, dan zou ik het misschien niet doen.
Nee, precies. Nou, je moeder is vast heel blij dat je voorzichtig bent en je vader. Lijkt me zeer verstandig.
Ja, dat denk ik ook.
Ja, dat wel. Laten we eens eventjes ons focussen op het voetbal. Gisteren, daar hadden we het net over, de Bundesliga is weer van start gegaan daar. In Engeland wordt daar ook over nagedacht, voorzichtig. Hervatting eventueel na 12 juni. Dan hebben ze het over de heren. Of geldt dat ook voor de vrouwen?
Nee, bij ons, ja, wij weten op dit moment nog helemaal niks. Ja, we hebben van de week een update gekregen en daarin werd verteld, er is nog niks duidelijk. Dus ja, aan die update hadden we niet heel erg veel. Ze zijn wel in gesprek gegaan met alle aanvoerders en medische staf van elke club. En we konden vragen stellen van, ja, wat als het doorgaat, waar moeten we dan rekening mee houden? Dus ze zijn wel bezig. Ja, ze willen het heel graag laten doorgaan, maar is het ook medisch verantwoord? En financieel is het ook niet niks. Want we zullen testen moeten komen. En ja, die hebben nogal een behoorlijk prijskaartje in Engeland. Dus dat gaat niet zomaar. Er moet heel veel geld vrijkomen. En daarnaast zullen we met alle teams waarschijnlijk ergens bij elkaar moeten komen om de competitie af te ronden. En dan is het maar de vraag in hoeverre dit goed is voor de speelsters en voor alle clubs.
Maar geldt dit nou voor de vrouwen specifiek, of geldt dit überhaupt, dit hele proces wat je nu benoemt, ook voor de mannen?
Nee, want dit proces is echt voor de vrouwen.
Ja, ja. Wat vind je daar dan van, dat daar een verschil in zit?
Nou, het is aan de ene kant wel logisch, omdat natuurlijk in het mannenvoetbal zoveel met geld omgaat. Engeland staat echt bekend om het voetbal. En als dat voetbal niet doorgaat, dan lopen ze heel veel geld mis. En dan is maar de vraag natuurlijk hoe het er in Engeland daartoe gaat. En in het vrouwenvoetbal is nou eenmaal minder geld en er gaat nou eenmaal minder geld in om. En tuurlijk wil je gelijk behandeld worden, maar op dit moment vind ik ook dat we niet te egoïstisch moeten zijn en ook moeten denken aan alle mensen in Engeland en om hun gezondheid. En als verplegers al geen test kunnen krijgen voordat ze naar het werk gaan, dan voelt het wel een beetje gek om zelf wel getest te worden om te kunnen huppelen op een groen veldje.
Ja, ik snap het, Kika. Vanmiddag, laten we dus even terugkijken op het EK. Want vanmiddag wordt op NPO 1 de hoogtepunten van het EK van 2017 herhaald. Met als absolute climax natuurlijk de finale tegen Denemarken. En dus ga jij ook, Kika van Es, dit moment voorbij zien komen. Na 6 minuten kreeg Denemarken een penalty.
Voor Denemarken met Wai, die daar een sprintduel aangaat met bal en al ten opzichte van Lunteren. Harder aangespeeld, die staat dan 1-1. Net als Nadiem. Oh, die krijgt de bal niet onder controle. Dat is wel misschien toch nerveusiteit. Penalty? Echt waar? Wordt daar een penalty gegeven door Stoutli, terwijl de bal wordt weggewerkt nota bene. En dan valt Troelskaak over de tegenstander de been heen. Dat is Kika van Es, maar die heeft de bal al weggespeeld. Die heeft nota bene balbezit. En dan wordt daar een penalty gegeven aan Denemarken. Eerst zien we Nadiem struikelen, dan zien we Kika van Es. Die zet haar been neer voor de bal. Troelsgaard gaat daar van harte overheen. En Stoubli trapt erin. Omdat Kika van Es die bal al wegwerkt. Nog één keer goed kijken. Is Kika van Es op tijd bij de bal en werkt ze hem weg? Nee, dat is ze niet. Troelsgaard zit eraan. En dan is alles wat ik gezegd heb onwaar. Ja. En de penalty terecht.
Maar hier loopt iemand aan tegen een been. En gaat het been niet aan tegen een tegenstander wat mij betreft.
Kika van Es zet wel haar been naar neer. Dus geeft de gelegenheid. Zo werkt het dan.
Dat is ook zo.
Ja, Kika. Dat moment. Vertel.
Ja, nou ja, toen wij die wedstrijd instapten, moet ik wel zeggen dat wij als team zijn een heel goed gevoel hadden. En natuurlijk is het nooit fijn om een penalty weg te geven en met een 1-0 achterstand zeg maar die wedstrijd verder in te gaan. Maar ik heb op dat moment geen één keer getwijfeld dat wij die wedstrijd niet gingen winnen. En wij zaten gewoon in een soort flow. En ja, ik kan me dus ook niet, als ik aan die wedstrijd terugdenk, denk ik dus ook niet aan het penalty moment wat ik heb weggegeven. Ik denk echt puur gewoon, ja, hoe goed wij als team waren en wat voor flow wij zaten, hoeveel vertrouwen we in elkaar hadden. En ja, daar kwamen ook meteen meiden naar me toe en zeiden, maakt niet uit, het komt goed. En ja, dat was toen op dat moment ook wel echt ons team. Dat we zoveel vertrouwen in elkaar hadden en we echt in een goede flow zaten. En dachten, hier komen we alleen maar sterker uit.
Is dat typerend, dat dan teamgenoten naar je toe komen en zeggen, joh, het komt wel goed?
Ja, ik denk het wel. Vooral op dat moment. Wij waren zo sterk als team. En we waren allemaal zo overtuigd van elkaars kwaliteiten. En we wisten waar we goed in waren. En dat zorgde er ook voor dat meiden tegen me zeiden, kijk, het komt goed. Gewoon doorgaan waar je mee bezig bent. En het komt al allemaal goed. En ja, dat was wel heel erg fijn.
Maak je het ook anders wel eens mee? Kwade gezichten of boosheid?
Nou ja, ik denk dat natuurlijk. Voetbal is ook gewoon een emotie. Dus wellicht hebben een paar even lopen vloeken. En hebben ze daarna zoiets gehad van, ja, ze doet het niet expres. We gaan door. Maar tuurlijk, hun eerste reactie zal ook zijn, net zo goed als die van mij, van, ja, wat doe je nou? Hoe stom kun je zijn? Maar goed, ja, je gaat gewoon door. En als dan teamgenoten gewoon opbeurende woorden zeggen, dan is het natuurlijk ook gewoon makkelijk om verder te gaan.
Ja, want dat vraag ik me dan af, hè. Zoiets gebeurt, dan komen we met één, we zeg ik ook meteen, we komen met 1-0 achter te staan. Nou, dan zeggen die teamgenoten dus liever dingen, want als we dat nou niet doen, ja, je moet jezelf toch weer bij elkaar rapen, want dit was al na 6 minuten, die hele wedstrijd moest zich nog ontwikkelen.
Nee, klopt, zeker. En ik moet wel zeggen dat door het gevoel wat we hadden met het team, dat het iets minder erg voelde. Ja. Op zo'n moment besef je het sowieso niet natuurlijk, want je bent 6 minuten onderweg en ja, er komt zoveel spanning in principe bij kijken. En ja, je wil het gewoon simpel houden. En ja, op zo'n moment als er zoiets gebeurt, ja, dan weet je ook niet zo goed wat je overkomt. Alleen je denkt wel, we hebben nog echt genoeg tijd over om die wedstrijd recht te zetten.
Ja, maar je zei het al, jullie zaten in een flow en dus kwam het helemaal goed. Vivianne Miedema die maakte in de laatste spelminuut 4-2.
Miedema van de Donk is mee. Miedema! Europees kampioen. Dat kan niet meer mis. Vivianne Miedema. Zij weet het. Iedereen weet het. Dit is de beslissing. Dit is de titel.
Ja, wij zaten thuis al helemaal bijna, nou, te gillen. Kun je je gevoel omschrijven wat er gebeurt als aan dat fluitsignaal gaat?
Nou ja, ik denk wel dat je ook, zeg maar, de emotie ziet bij Fief als zij die goal maakt. Ja, tranen van geluk. We hebben hier zo hard voor gewerkt en ons doel was Europees kampioen worden. En dan, ja, dat dat dan gebeurt, ja, dat kun je gewoon niet omschrijven wat je dan voelt. Heel veel geluk en ja, dat is echt het mooiste wat je kunt meemaken.
Is dat het gelukkigste moment van je leven eigenlijk geweest, tot nu toe?
Zeker, tot dit, tot nu toe zeker wel, ja.
God, dat is wel mooi, toch?
Ja, nee, zeker. Dat ik daar mocht spelen en alles wat je hebt meegemaakt in Nederland met al je familie. Opa's en oma's die nog meemaken. Ja, dat is wel waarvoor je het doet, ja.
Toen ik vroeg welk moment, ik zei in de EK-finale, maar jij vat het op als van dat EK je nooit zult vergeten, zei je onze eerste wedstrijd tegen Noorwegen. Wat heb je daar nog helder voor de geest?
Nou ja, wij wisten natuurlijk niet waar we aan toe waren. We wisten natuurlijk wel, we spelen in Nederland. Maar ja, je weet niet hoeveel mensen erop afkomen. En op dat moment dat wij voor de eerste keer met de bus bij het stadion aankwamen en duizenden mensen ons stonden op te wachten, ja, toen kregen we allemaal tranen in onze ogen van spanning en zeiden zoiets van, we gaan het ook voor die mensen doen die hier allemaal de tijd hebben genomen om ons te komen aanmoedigen. En dat moment zal me echt altijd bijblijven. Dat je gewoon geen controle hebt over je lichaam en gewoon begint te huilen van de spanning. En zoiets hebt van, wauw, wat wij meemaken, dat is echt once in a lifetime.
Ja, want toen ik in de perskaart vroeg in welk lichaamsdeel gaat stress zitten, in de benen, zei jij, had je dat toen?
Ja. Nou ja, natuurlijk op dat moment in de bus niet, maar als je natuurlijk op het veld opstapt wel.
Ja, dat bedoel ik.
En dan is het vooral belangrijk dat die stress daar weggaat. Want ja, anders kun je natuurlijk geen goede bal spelen.
Ja, en hoe doe je dat?
Ik ben zelf dan van het gewoon simpel spelen. Je probeert dan maar gewoon de eerste bal over 2 meter goed in te pasen. En dat je dan zoiets hebt van, oké, het gaat goed. We kunnen er tegenaan. En als je dan in het begin gewoon simpel speelt, dan groei je daar gewoon in. En dan merk je ook gewoon dat je stappen maakt.
Ja, leuk. Want Louis van Gaal noemde dat dus ook simpel voetballen, wat juist zo ingewikkeld was. Dus dat was een spijker op de kop. Hij sloeg daarmee de spijker
zeker.
Op de kop.
Ja. Ja, nee, dat denk ik wel. En ik denk ook dat dat de reden is waarom ik daar stond. Ik moest een bal afpakken en gewoon inleveren bij een oranje shirtje. En ik denk dat ik dat heel goed heb gedaan.
Ja. Nou was het zo dat de wereld daarna, toen jullie wonnen, natuurlijk voor jou ook persoonlijk op zijn kop stond. Volslagen onbekende mensen belden bij jou aan. Wat maak je mee?
Ja, heel bizar. Ik moet zeggen dat je echt wel geleefd wordt. Op dat moment had Boksmeer, waar ik dus geboren ben, had een huldiging geregeld. Ja, en dat was 1 grote gekte. Dat is iets wat je niet durft te dromen. Ik ben op een podium gaan zingen. Nou ja, ik kan absoluut niet zingen. En ik denk dat niemand dat ook wil horen. Maar ja, toch bleef iedereen staan luisteren of als ik aan het zingen was. En ik denk, ja, als je me nu zou vragen om te doen, zou ik het nooit weer doen. Maar je wordt gewoon zo geleefd. En ik denk dat je pas achteraf in de gaten hebt hoe speciaal zoiets is om het zeg maar mee te maken.
Ja, want wij hebben een fragmentje waarin jij samen met John de Bever, oud voetballer, zingt. Doe je oren maar dicht.
lacht niet van mijn gezicht. Dat zou je al ben ik van de kaart. Jij bent mijn tranen waard. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, maar ik jank van binnen. Soms word ik gek van verdriet.
Dames en heren, we gaan die handjes van de kristenkers voor de drietellen. Gaan we even allemaal zwaaien kikken. Daar komt hij aan, hè?
Hey, hey, hey. Ja, la, 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 ja.
Hartstikke goed, Kika. You did it.
Ja, heel erg.
Ja, maar je hebt het toch maar mooi gedaan.
Ja, maar dat is ook wel een beetje wat... Ja, je wordt zo geleefd. En ja, al zou je me nu vragen, dan zou ik dat podium nog niet eens opstappen. Maar ja, je wordt zo geleefd en die mensen zijn daar speciaal voor jou. En ja, je wil er ook gewoon een mooi feest van maken. Ja, en dan doe je echt gekke dingen.
Ja, want jouw opa die is ook bij jou op het podium gekropen. En was daarna een beroemdheid, hè, in het verzorgingshuis waar hij woont.
Ja, klopt. Hij was echt het mannetje daar. En ja, dat is gewoon mooi dat hij op deze leeftijd nog gewoon zoiets mag meemaken. En dat is denk ik nog wel het belangrijkste geweest van alles. Dat hij en ook mijn oma, die kon op dat moment niet komen. Maar die zat wel in het verzorgingshuis. Ja, dat hun het wel mooi hebben meegemaakt. En die hebben mij natuurlijk ook altijd gesteund. En ja, dat je ze dan zoiets moois kan teruggeven. En dat mijn opa zich zo trots voelt. Ja, dat is toch wel iets waar je het ook voor doet.
Ja, voel je dat als teruggeven?
Ja, zeker. Ik denk, hun hebben echt altijd alles voor ons gedaan. Ja, en mijn opa is ook een echte voetbalfan. Dus ja, dan is dit wel heel speciaal.
Wij hebben Kika van Es, linksback van het Nederlandse vrouwenvoetbalelftal, een bericht voor jou.
Stop, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, wait, hey, 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 Mr. Postman.
Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende.
Hey lieve Kiek, Lieke hier. Ja, we kennen elkaar natuurlijk al heel erg lang. Vanaf ons 11e denk ik ongeveer. Hè? Ja, dus we hebben heel veel mooie dingen samen meegemaakt. Af en toe ook wel minder leuke dingen. Van vroeger tripjes in de auto's met onderouders naar de KNVB. Tot roommates nu bij het Nederlands elftal. Vroeger samen fietsen naar school. Af en toe afspreken. Ja, ik ben gewoon een fijn persoon. Ik ben echt heel erg blij dat ik je een vriendin kan noemen. En daarnaast, Kiek, serieus, ik bewonder je echt. Van alle tegenslagen die je hebt gehad, kom je er elke keer weer bovenop. Daar heb ik zoveel respect voor. En blijf zo doorgaan. Ook de stap naar het buitenland, weer een mooie stap in je carrière. Is je zo gegund. En ja, op naar nog heel veel mooie jaren samen. Hopelijk winnen we nog wat prijzen samen. En ja, zie je over een paar dagjes weer. Weer lekker samen trainen. Zie je dan. Groetjes, Lieke.
Ja, Lieke Martens.
Jeetje, ik heb gewoon tranen in mijn ogen.
Ja?
Ja, doet me wel goed.
Ja, en specifiek iets van wat ze zegt?
Nou ja, zoals ze zegt, we kennen elkaar al zo lang. En ja, we hebben echt heel veel meegemaakt ook samen. En ja, zij is er altijd voor mij geweest. En ja, dat vind ik wel heel erg fijn. Ook toen met mijn blessure, ik was net geopereerd en zij stond meteen aan mijn bed. En ja, ze is er echt altijd voor mij geweest. En ja, dat maakt denk ik onze band ook wel zo heel erg speciaal. En ook al zit ze in het buitenland en maakt niet uit, ze zal er altijd voor me zijn. En dat is natuurlijk ook wederzijds, maar dat voelt wel heel erg goed, ja.
Ja, ja, want je noemt het, hè, dat revalidatieproces. Er was een Griekse tegenstander in een kwalificatieduel die met een gestrekt been op je afkwam. Daardoor raakte je zeer ernstig geblesseerd. Heeft zij nou ooit daar haar excuses voor aangeboden, vroeg ik me af.
Nou ja, op dat moment wilde hun 's avonds toen het gebeurde nog langskomen in het ziekenhuis. Maar dan heb je daar geen behoefte aan. Want je moet het even laten zakken. En dan wil je gewoon iemand niet tegenkomen die jou op dat moment het ziekenhuis heeft ingeschopt. Ik heb later vanuit de bond wel een Grieks shirt gekregen. Met tekst erop van heel veel beterschap. En met handtekeningen van het team. Dus dat hebben ze wel gedaan. Maar ik heb haar voor de rest eigenlijk... nooit meer gesproken. Ik ben er uiteindelijk wel achtergekomen dat ze bij een meisje waar ik vroeger mee samen heb gewoond, bij een team zat. En toen heb ik er nog kort met haar over gepraat. Maar ja, zij heeft daarna nooit meer iets naar mij gestuurd of iets laten weten, nee.
Nee, en dat had je eigenlijk wel gehoopt?
Nou ja, misschien in een later stadium wel. Natuurlijk in het begin heb je daar totaal geen behoefte, aan. Maar ja, ik zou wel eens wel willen weten wat er in haar omging, inderdaad. Om, ja, om zoiets te doen.
Ja, want je hebt wel eens eerder verteld dat er toen een moeilijke periode aanbrak. Hè? Want je was voor iedereen, je was afhankelijk, want je had je benen waren gebroken daardoor. Hebt ook een hulp van een psycholoog ingeroepen om een soort onzekerheid kwijt te raken. Wat maakte dat je die psycholoog hebt benaderd?
Nou ja, ik merkte gewoon aan mezelf dat het, zeg maar, toen het gebeurde. In het begin heeft natuurlijk iedereen heel veel aandacht voor je en iedereen komt langs in het ziekenhuis. Maar zodra je thuis zit, zie je niemand meer. En iedereen gaat gewoon verder. Anderen krijgen kansen. Jij had graag op dat veld willen staan. En dat, hoe langer je niet kan doen wat je heel graag wil, hoe moeilijker het natuurlijk wordt. Ja, en daarbij komt kijken dat je er natuurlijk ook een behoorlijk trauma aan hebt overgehouden. En toen was het voor mij gewoon het belangrijkste dat ik daar hulp bij ging zoeken, omdat ik er alleen niet uitkwam. En dat heb ik toen gedaan. En toen heb ik een EMDR gevolgd om echt ook het trauma te verwerken. Want ja, wilde ik weer gaan voetballen, dan moest ik natuurlijk wel vertrouwen hebben in mijn eigen lichaam, maar ook vooral in anderen. En dat heeft me toen echt wel geholpen.
Ja, want is het nu, als je nu in een duel iemand op je af ziet komen, heb je dat dan niet meer, dat die beelden boven komen?
Nou ja, het is niet zozeer dat ik echt heb van, er komen heftige beelden naar boven. Maar ik denk dat het wel een beetje stiekem is ingeslopen. Dat er zullen wel momenten zijn dat ik misschien niet zo hard tegen die bal aantrap of het duel in ga als dat ik eerst deed. Maar dat is nog steeds iets waar ik mee bezig ben en dat er echt probeer uit te krijgen. Alleen ja, je merkt toch wel dat het er echt wel stiekem gewoon in zit. En ja, dat het toch wel moeilijk is om het er helemaal uit te krijgen.
Ja, nou, ik kan me voorstellen dat je ook gewoon kwaad bent op dat meisje. Dat ze je dit heeft aangedaan.
Ja, nou ja, tuurlijk. Kijk, ik geloof niet dat zij bewuste intentie heeft gehad en dacht, ik ga eens even die meid de been breken.
Nee.
Maar ja, het had op dat moment ook niks met voetbal te maken. Als je 5-0 achter staat in de 70ste minuut, ja, ik ben een rechtsback, ik ben geen aanvaller die op de goal afging. Ik stond gewoon zowat op mijn eigen helft. Ja, dan vind ik het nogal nutteloos, ja.
Ben jij iemand die ter ontspanning wel eens televisie kijkt?
Nou ja, ik kan het zeker doen. Op dit moment beschikken we niet over een tv. Maar ik ben wel iemand die het lekker vindt om wel eens een serietje te kijken, inderdaad.
Goed, nou, Ron Vergouwen is hier naast mij gaan zitten. Dan moet je eens even goed luisteren wat er allemaal langskwam de afgelopen week.
De Media Week Awards. Met Ron Vergouwen.
Ja, want ik kies altijd het radio- en tv-moment van de Mediaweek. Mediaweek 20 in dit geval. En over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Ja, jullie hadden het natuurlijk al over het voetbal wat weer terug is. Het Duitse voetbal in ieder geval zonder publiek. Heel gek om naar te kijken. Maar ja, waar ik het vooral even over wil hebben. Dat is die 2,3 miljoen kijkers voor. Ja, het alternatieve Eurovisie Songfestival gisteren. Heb jij dat gekeken, Kika? Of heb je er überhaupt iets mee?
Nee. Als het dus echt op tv komt dan en het zeg maar zoals het normaal hoort te zijn, dan kan ik best wel kijken. Maar dit keer heb ik niet gekeken.
Nee. Nou ja, gisteren was er dus Europe Shine a Light. Dat is een Europese studioshow zonder publiek. Met korte fragmentjes van de liedjes die we zouden zien als het festival door was gegaan. Aantal gastoptredens ertussen. En het was natuurlijk een mooie generale repetitie. Want volgend jaar is het alsnog in Nederland. Voor onze presentatoren. Chantal Jansen, Jan Smit en Edcilia Rombly. En ze zongen ook een moppie. Ze gingen zingen met Johnny Logan. Maar de hoofdvraag was natuurlijk, hoe is hun Engels?
Good evening Europe and good morning Australia. No grand final, but we do have a very special show for you.
Right now we would be kicking off the grand final in Rotterdam, but in a matter of weeks, reality caught up with us.
Music connects, especially at this time. So sit back and enjoy some exceptional performances tonight.
Nou, klonk niet slecht, toch?
Nee hoor.
Klonk wel snor, wel moustache. Klonk wel aardig. Een paar dingetjes, want Jan Smit, daar heb ik toch wel op zitten letten. Die heeft les gehad, klonk op zich goed. Maar toch even een voorbeeldje. Hè. Als je een bruggetje moet maken van het ene naar het andere onderdeel, dan zegt hij dit.
So, that was that. And there's more to come.
That was that. Maar goed, Jan zag er wel heel goed uit trouwens. Hij heeft natuurlijk thuis gezeten vanwege een burn-out. Maar het heeft goed gedaan. Hij zag er kick uit. Net als Chantal Jansen, Franse.
Pour tous les spectateurs et pour les francophones parmi nous, nous voulons savoir comment vous vivez cette soirée Eurovision.
Ah oui? Ze spreekt talen. Dus het goed. Ook een paar woorden Italiaans. En ze maakt natuurlijk ook weer wat droge grapjes hier en daar. Al begreep ik deze niet helemaal.
Antonio Diodato, buonasera, Antonio.
Shall I sing for you a little part of his songs?
Only for me. Okay, only for me and my right leg.
My right leg. Ja, ik dacht het is Chantal Jansen, het is een grap. Maar deze viel toch niet helemaal goed bij mij. Snap jij, Margreet?
Nee, jij? Kika?
En my right leg.
Nee. Ja, wij missen iets, Ron.
We gaan Chantal even bellen. Ja. Over grapjes gesproken. Ja, ik moet toch even één ergernis kwijt over gisteravond.
Oh, wat dan?
Cornald Maas. Normaal vind ik het een hele goede commentator. Maar gisteren, hij wilde tussen elk optreden, tussen elk itempje, wilde hij zijn feitjes spuien. Waardoor hij net altijd even over de beginwoorden van de presentatoren heen kwam. Terwijl, ja, die presentatoren, die moesten nu eens een keer shinen. We wilden ook onze eigen presentatoren nu zien. Als het, ja, die Bulgaarse mensen zijn, heb ik niet zo'n idee. Daar moet ik dan heel erg naar kijken. Dan is Cornald de leidraad. Gisteren was dat anders. En zat ik me er erg aan te storen. En hij kwam ook met vilijne grapjes die hij beter had kunnen thuislaten.
Maar kijk uit, botox is nooit ver weg als het aan Servië ligt tenminste. Ook in coronatijden is een stoeipoezepop met mondkapjes het trio Hurricane.
Stay safe, stay inside.
Blijf binnen, anders heb je zo Hurricane op je dak.
Ja. En dan had je nog bijvoorbeeld een filmpje van oud-winnaar Conchita Wurst in ondergoed. En dan zei Cornald, wat zou Conchita's Wurst hiervan vinden? Ja, weet je, in een normale songfestival kan ik daar best wel om grinniken. Maar ik had gisteren zoiets waar toch... Ja, het was een show om verbinding, hè.
Maar dat corona. Is toch altijd?
Ja, nee, maar nu met corona. Het was een heel andere lading gisteren. Het was niet echt een normale show. Verder was het een prima show. Complimenten, het is een korte tijd in elkaar gezet. En wat ik ook heel erg mooi vond... De twee avonden daarvoor, de Songfestivalweek werd geopend... met een special van De Beste Zangers. Normaal vind ik dat ook al een leuk programma. In die uitzending van donderdag waren mensen uit het Songfestival... oeuvre die elkaars liedjes gingen zingen. Thomas Bergen, die zong bijvoorbeeld een mooie versie... van Duncan Lawrence winnende liedje Arcade.
Oh ja, dat heb ik gezien. Ja.
Heel erg mooi.
Ja,
maar wat ik toch echt even wil laten horen. Echt heel erg mooi. In 1957 was het winnende liedje van Corrie Brokken. Net als toen. En nou, Emma Heesters, echt een talent van dit moment, heeft daar een nieuw arrangement op gemaakt en een deels nieuwe tekst. Klonk geweldig.
Wees nog eens lief, net als toen. Vraag me nog eens om een zoen.
Wacht. Ik vond dit fantastisch. Ik vond het echt heel mooi. Dit moest ze gewoon uitbrengen, vind ik.
Ja.
Opnieuw. Dan het tv-moment van de week. Waar hebben we voor gekozen? Komt er ook uit Europe's Shine a Light van gisteren. Wat mij betreft de winnaar van de avond. Het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Die bracht gisteren een prachtige uitvoering van dat nummer... waar de titel aan gelieerd was, Love Shine a Light. En met prachtige beelden van allerlei uitgelichte plekken in Europa. En dat zorgde bij mij in ieder geval voor kippenvel.
Het tv-moment van de week.
En ik moet er weer even bij zeggen dat alle muzikanten dit is thuis solo hebben ingespeeld.
Ja, prachtig.
Echt heel erg mooi. Dan de radio.
Ja, de radio.
De radio. Zometeen het radiomoment van de week. Maar eerst, wat ging er mis? De bloopers, tips zijn altijd welkom natuurlijk via deperstribune.nl... of via Twitter, via mijn account, @ronvergouwen. Ik begin met de vaste vriend van deze blooperrubriek, Jurgen van den Berg. De razendsnelle presentator was deze week zelfs iets te snel voor zijn draaiboek.
Marokko heeft na het uitbreken van de coronacrisis de grenzen gesloten. Inmiddels lijkt er eindelijk schot te zitten in de repatriëring van de Nederlanders... die daar al 2 maanden vastzitten. Dat doen we zo meteen. Oh ja, dat is ook zo. Ja, we gaan eerst praten met Robert van Kapel van de Marechaussee.
Dan NPO Radio 2. Daar bedenkt Gijs Staverman met nieuwslezer Martijn... een plaatje wat past bij het nieuws. Nou, ook sidekick Pieter mag meedenken. Nou ja, meedenken.
Welke plaatje wordt hierbij natuurlijk?
Ja, welke plaat? Wat denk jij?
Ik denk het laatste rondje van André Haas.
Oh, goeie.
Sowieso een goede plaat.
Of van Café Del Mar. En de G50 door jou.
Heb Jos gedaan. Heb jij er ook nog een, Pieter, of niet?
Ik heb helemaal niet zitten luisteren.
Hij luistert altijd naar Sky Radio.
Met het oog op morgen dan. Daar kwam deze week G. Reinders langs. Bekend van het lied Blaasmuziek, weet je wel. Mm. Ik kwam digitaal optreden, maar dat ging niet heel soepel.
En dan willen wij het ook graag nu horen.
Ja, dan, ja. U krijgt het, u krijgt het orkest te horen. En, ja. En ik zing gewoon met het orkest mee. Nu gelijk al.
Nu?
Nu, daar komt hij. Ik had al twee meisjes gezien. Maar achterop...
Wat gebeurt hier nou?
Nou, ik dacht dat ik vooraan begon. Maar ik begin waar het orkest invalt. Sorry.
Dat krijg je dan, hè, met zo'n constructie.
Hij kon er zelf erg om lachen.
Zit het grappig.
Ja. Op NPO Radio 4, daar leest Jeroen Dirks in de ochtend de files voor. En hij maakte een verspreking die ik best begrijpelijk vind.
Eén file, die staat er al de hele ochtend. De A12 Utrecht richting Den Haag. Daar reed vannacht een vrachtauto op zo'n pijlwagen van Rijkswaterstaat. Je bent anderhalf uur langer onderweg. Dus het wordt aangeraden om om te rijden.
En we komen allemaal wel eens niet goed uit onze woorden. Zelfs de professionele Sven Kokkelman heeft er wel eens last van.
Zometeen, Sven Kokkelman. Goedemorgen, Sven.
Goedemorgen. Ondanks de coronacrisis stijgen de huren. Dat moet afgelopen zijn, vinden alle linkse partijen in de Tweede Kamer. En ze slaan de handen in één om de crisis op de woningmarkt in aan te... Hoe zeg je dat? Op te lossen.
Te beteugelen.
Te beteugelen, ja. Neem me niet kwalijk. Ja. Ik hoop dat mijn gast zo beter uit zijn woorden komt.
Kan gebeuren. En ja, dan ben ik een vreemde zaak op het spoor gekomen. Radio 5-DJ Jan Rietman, die speelt een radiospel met de 85-jarige Henk. En Henk had zich heel goed voorbereid. Zeer goed voorbereid.
Je gaat meedoen aan de Wekker Wakker Weekend Quiz.
Het zal wel leuk wezen, want ik heb 7 weken thuis gezeten.
Ja, joh. Dus je verdient eigenlijk wel wat. Zal het me niet te moeilijk maken dan, hè?
Dan maak het alsjeblieft niet te moeilijk.
Nee, joh.
Lillicon Betty.
Ja. Nou, wat zeg jij daar?
Lillicon Betty.
Willeke Alberti. Nou, wacht. Ben je er klaar voor?
Ja, ik ben er klaar voor.
Oké. Okay. Nou, ik laat je een fragment horen, hè?
Dus, daar komt-ie.
Daar komt-ie.
Ik zit alleen.
Nou, zijn nu al...
Willeke Alberti.
Heel vreemd dit. Ja. Ja, Jan Rietman ontkent trouwens in alle toonaarden dat het doorgestoken kaart is. Ik denk wel dat Radio 5 nog een parlementaire enquête instelt. Dan het radiomoment van de week. Ja, ik had kunnen kiezen, en dat had ik bijna gedaan, voor de terugkeer van DJ Koen Swijnenberg. Die heeft een half jaar thuis gezeten voor een burn-out. Deze week vertelde hij ontboezemend wat hij het afgelopen jaar heeft gedaan. Is weer terug op de radio. Welkom terug, Koen. Maar ik kies toch voor een ander moment, namelijk uit een 3FM-programma. Het programma van Timur Perlin. Die houdt zijn luisteraars al een tijdje op de hoogte van een stalker waar hij de afgelopen tijd last van heeft. En de aanval is de beste verdediging, zo denkt hij. Dus donderdag besloot Timur hem, die stalker, even te bellen.
Het radiomoment van de week.
Ondanks dat ik niet bang voor hem ben, heb ik vannacht wel alle gordijnen beter dicht gedaan. Ben ik nog eens een keer door alle ramen heen gaan kijken of er toch echt niemand in mijn tuin stond. Ga naar buiten kijken en ik denk, dit is echt zo'n scène uit horror movie. Ja. Weet je, dan ineens zie je zo... Dus hoewel ik niet wel bang ben aangelegd voor dit soort dingen, werd ik toch. Word je altijd van een stalker, word je altijd een beetje. Toch een beetje zenuwachtig. Inmiddels weten we dat mijn stalker, of eigenlijk ook jouw stalker, want hij heeft jou ook geappt 's nachts op je privé-nummer. Ja. Sinds gisteren weten we dat het een 3FM-luisteraar is. Die af en toe heel leuke dingen appt, maar af en toe ook gewoon niet helemaal lekker in zijn hoofd is. We noemen hem nu gewoon Willy, hè?
Willy.
Dus ik wou er eigenlijk mee stoppen.
Nee, gewoon een happy ending. Dat
een happy ending?
Een knuffel komt uiteindelijk.
Of een moord of wat?
Of een moord.
Of een moord. Hier, god, bellen maar. Ik denk niet dat hij opneemt alleen.
Ja, hallo.
Hey, Willy met Timur.
Nog geen plaatje voor me draaien is het minste wat je van me kan doen.
Willy, ik weet dat ik je niet kan, je bent niet te verbeteren. Ik hoop alleen maar dat je doorhebt dat je andere mensen, en mij ook, en wij zijn misschien niet zo schrikkerig aangelegd.
Jullie zijn wel heel fijngevoelig hoor, als je daarvan wakker ligt.
God, je bent echt zo crazy, hè, Willy. Willy, ik weet niet of ik nou heel boos op je moet worden of heel verdrietig, of dat ik ook denk, nou ja, weet je.
Nee, ik moet blij zijn. Huggie, Timur, ik zie je zo wel op beeld, hè. Doe je een beetje je haar goed? Doei.
Blokkeer hem toch maar even voor de zekerheid.
Hij gaat wel luchtig om, hè, met een stalker. Ik weet niet of jullie wel eens een stalker hebben gehad, maar dan moet je er niet aan denken dat je die dan even gaat bellen. Goed, ik zet de punten achter Mediaweek 20. De nieuwe Mediaweek is officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast.
Dankjewel, Ron. Ja, Kika van Es, ik hoor op de achtergrond volgens mij vogels en kindergeluiden. Waar ben jij eigenlijk?
Ja, ik zit in de tuin. Dus dat je vogels hoort, dat kan wel kloppen, ja.
Ja. En staat er nog een training op het programma vandaag?
Nee, ik ben vandaag vrij. Dus dat is ook wel eens een keertje lekker.
En dat bepaal je dan zelf? Of is het zo dat dat vanuit Everton wordt bepaald wanneer jij vrij bent?
Ja, de club heeft een schema gemaakt. En in principe ja, hebben we elke dag een training. Behalve op zondag zijn we vrij.
Ja,
en
heel goed.
Op donderdag.
Nou, en in de herkansing natuurlijk volgend jaar de Olympische Spelen in Japan. Nou ja. Hadden we net Paulien Cornelissen te gast over Japan. Ze heeft een programma gemaakt, vanavond de eerste aflevering. Daar kun je in je eentje karaoke in een klein ruimte. En nog veel meer hele bijzondere dingen trouwens in Japan. Zie je er naar uit om daar naartoe te gaan?
Ik denk dat karaoke in één ruimte op zich wel heel goed is. Zodat niemand er last van heeft. Maar ja, ik kijk natuurlijk heel erg uit naar de Olympische Spelen. Ik was er dit jaar al klaar voor en... Ja, ik had hier echt naartoe gewerkt. Dus het is natuurlijk altijd een teleurstelling als het dan niet doorgaat. Maar ja, ik heb nog een jaar extra om mezelf nog fitter en beter te krijgen. Ja. Dus dat is ook wel weer een uitdaging.
Want je had het altijd over jezelf als een onzeker iemand. Neemt dat in de loop der jaren af?
Nou ja, ik weet nu wel wat ik kan inderdaad. En ik weet ook wat ik niet kan. En natuurlijk, door de leeftijd en alle wedstrijden die je speelt... Heb je daar wel een beter beeld van, ja.
Ja, nou, wij hopen volgend jaar en trouwens ook bij Everton... dat het goed gaat. Dank je wel, Kika.
Ja,
Kika van S
sprak
ik mee.
Bedankt.
En die uitzending van de NOS, de samenvatting dus van het EK van 2017... is om 3:50 op NPO 1. Dit was de perstribune van deze zondag. Alles is terug te luisteren via deperstribune.nl. En wij zijn ook op Twitter te volgen of Instagram via @deperstribune. Na tweeën, zoals gebruikelijk, de collega's van Langs de Lijn. Heel veel plezier daarbij en heel graag tot de volgende week. Dag.
Programma van Max.
NPO Radio 1.
Podcast.
Podcast.
Hebben jullie er een beetje zin in?
Ja!
De dag.
Het coronavirus.
Nederland en ook veel andere Europese landen versoepelen vanaf deze week hun coronamaatregelen.
Natuurlijk krijg je al het laatste nieuws en de ontwikkelingen hier op NPO Radio 1.
Het punt waar we heel voorzichtig nu weer wat maatregelen kunnen versoepelen.
Maar we maken ook de podcast De Dag. Hoe voorkomen wij een tweede golf? Met elke werkdag een achtergrondverhaal over de coronacrisis.
Deze jongen heeft in één avond 5 clubs bezocht en daar heeft 5500 mensen ontmoet.
Ga voor alle podcasts naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app.
Yeah, yeah. We zijn hier nu toch. Ik kan nu gewoon eens kijken hoe het voelt om gewoon echt alles los te laten bij het enige Japanse nummer dat ik ken.
Japan door de ogen van Paulien Cornelissen. Vanaf vanavond 8:55, VPRO NPO 2. Een nieuw seizoen, Tokidoki.
Weet jij waar je energie vandaan komt en hoe groen die is? Ik wel. Bij Van de Bron verkopen ze alleen echt duurzame energie van Nederlandse bodem... en kies je zelf van wie je energie koopt. Zo weet je precies waar je energie vandaan komt en waar je geld naartoe gaat. En maken we Nederland steeds duurzamer. Stap nu over en ontvang 100 euro welkomstkorting. Kijk op vandebron.nl.
2 uur.